Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Oma's Soep.
Is het niet een beetje zonde dat je de helft van je winst weggeeft?
Nee, dat is alleen maar beter om meer impact te maken.
Welk advies heb jij aan de ondernemer die morgen voor het eerst om tafel gaat met de category manager van een supermarkt?
Zorg dat er een duurzaam aspect aan zit. En het liefst een sociaal aspect.
Wat heb je nu nodig om dit concept nog veel groter te maken?
Verkoop van soep in het buitenland.
En, beste Martijn, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Eenzaamheid onder ouderen tegengaan.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Martijn Kanters van Oma Soep. Van harte welkom.
Dankjewel.
Zullen we even meteen maar teruggaan in de tijd? Hoe is het destijds begonnen? 2017 was het, hè?
Ja, klopt. In 2017 was mijn compagnon Max Kranendijk. Zijn oma die kon hele lekkere soepen maken. En die woont in Maastricht. Dus haar kinderen en kleinkinderen waren allemaal uitgevlogen naar de Randstad. Waardoor ze best wel een beetje eenzaam raakten. En hij vond dat natuurlijk sneu en hij zag dat. En hij praatte toen ook met een andere vriend van ons die co-schappen deed. Dus die zag in de verzorgingstehuizen heel veel eenzaamheid onder ouderen. En zo kwam hij er eigenlijk bij dat het een best wel groot probleem is in Nederland. En toen dacht hij, nou, mijn oma kan lekkere soepen maken. Ouderen die hebben niet heel veel te doen, zijn eenzaam. Laten we de jongeren en ouderen samenbrengen om soep te maken.
En vervolgens zijn jullie in een soort buurthuis, als een lokaal initiatief, is dat begonnen, hè? Hoe ging dat destijds?
Klopt. Nou, het was eigenlijk altijd al het idee om die soep vervolgens te verkopen. Dus het idee was wel om met de ouderen, bij wijze van spreken, in de fabriek samen soepen te maken. Dat ze daar een soort van bezigheid in hadden. Toen zijn we naar een buurthuis gegaan om dat te testen. Dus daar zijn eigenlijk allemaal groentes van de supermarkt die anders weg worden gegooid. Werden op tafel gegooid en dan was er een oma die nam de leiding. En die zei dan, nou, ik heb een lekker recept voor de tomatensoep. Vandaag gaan we die maken. En dan gingen jong en oud gingen samen soep maken. En dat was dan heel gezellig. En uiteindelijk kwam er een heerlijke tomatensoep met verse basilicum op tafel. Die nu ook in de supermarkt wordt verkocht. En zo was het eigenlijk een beetje ontstaan.
Ja. Wat zei je oma als eerste eigenlijk van, gaan andere mensen dat wel lekker voelen? Wat was haar eerste reactie toen jullie dat idee hadden?
Ja, ze vond het wel grappig inderdaad dat het ook werd verkocht daadwerkelijk. Dus het was ook wel, toen het met de oma's werd gemaakt, was de kwaliteit niet altijd even goed. Want er zijn meerdere handen.
Oma's.
Ja, meerdere handen die eraan zitten. En je ziet in de keuken ook vaak, oma's, de ene wil de leiding nemen, maar de andere zegt, moet je niet dit doen. Dus dan werd er te veel gember in de soep gegooid. En dan was de soep in één keer niks en dan konden we niet meer verkopen. Sowieso het idee vonden mensen heel leuk.
Maar het klonk wel, zoals je het nu uitlegt, als een heel sympathiek, maar ook heel lokaal initiatief. Hadden jullie toen al wel de visie om dit veel groter te maken?
Ja, dat idee was er wel. Want we wilden echt de soepen echt aan iedereen gaan verkopen. Want ja, oma soep, dat is natuurlijk de lekkerste soep die je van je oma krijgt. Dat wilden we echt gaan verkopen. Alleen kwam je toentertijd, toen we daar gingen beginnen, natuurlijk liep je tegen een paar dingen aan. Zoals, de soepkwaliteit is niet altijd hetzelfde. Omdat inderdaad soms oma Jetty er in één keer een gember bij gooit. Hygiëne. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk als je in de supermarkt wil liggen. Dus daar waren dingen. En ook het belangrijkste, toen we in één keer 100 liter soep moesten verkopen. Ja, dan moesten we wel tegen ze zeggen, jongens, of oma's, jullie moeten maar aan de slag.
Jullie niet naar de kleinkinderen.
Ja, dat werd gewoon, op een gegeven moment ging dat ze doel een beetje voorbij. Dan was het echt gewoon een soort fabriek was het. Ja, dan werd de sfeer er niet beter op.
Nee. Maar het ook echt allemaal oma's, want opa's die kwamen niet in. Of zijn er ook wel opa's?
We hadden ook soms opa's met recept, maar die mochten vooral het snijwerk doen en die mochten niet in de keuken komen. Ja. Dus ging dat. Ja.
Als je dat even afzet naar vandaag de dag, waar is oma soep inmiddels verkrijgbaar?
Bij de Spar, bij de Albert Heijn, bij Picnic, bij de flitsbezorgers, dus bij Gorilla's, Flink, Getir, maaltijdservice.nl, ook dat goed om te noemen. En dat zijn eigenlijk de supermarkten en we zijn ook verkrijgbaar in de horeca, dus en de foodservice noemen ze dat dan, dus bij bedrijfscatering en ziekenhuizen.
Ja, er is in die 5 jaar dus heel veel gebeurd. En we gaan in deze aflevering ook proberen om te ontleden waar en welke knoppen jullie hebben moeten draaien. We hebben de cijfers er eens even bijgepakt. Actief in 10 steden inmiddels. Ja. 2021 2,3 miljoen omzet. Winst van 177.000 euro. 2022 omzetverwachting van om en nabij de 5 miljoen. Ja. Gaan jullie dat halen, denk je?
Dat gaan we makkelijk halen, ja.
Ja, okay. Gewoon een verdubbeling.
Ja, 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 zeker. Ja,
en dan
ja.
50%, we zeiden het al even, daarvan, van de winst, gaat naar een stichting die eenzaamheid onder ouderen tegen wil gaan. Dit zijn de economische getallen. Welke impact maken jullie nu? Want daar is het uiteindelijk allemaal mee begonnen.
Klopt. Nou, we hebben vandaag toevallig een post op Instagram gedaan waar we dus uiteindelijk tot nu toe meer dan 53.000 ontmoetingen met ouderen hebben georganiseerd. En ook meer dan 40.000 kilo aan voedselverspilling hebben tegengegaan. Dus ja, dat zijn wel goede cijfers en dat willen we natuurlijk alleen maar meer laten groeien.
Nou Patrick, we zien hier duidelijk een voorbeeld van een sociale ondernemer. Hè? Als jij nu eens even in jouw helikopter gaat vliegen en kijkt naar dit businessmodel van boven. Wat zie je dan?
Ja, toen we bezig waren met Business Model Generation, dat boek in 2009, zagen we ook al wel deze businessmodellen voorbij komen. En die noemden we wel eerst Business Model Beyond Profit. En dan zag je eigenlijk wel een aantal kenmerken. Eén is, als je kijkt naar een visie, dan is dat ook echt wel een gedragen visie om impact te maken voor bijvoorbeeld in dit geval die ouderen. Dus iets sociaals. Dus het is ook opvallend wat jij aangeeft van hey, we willen die eenzaamheid van die ouderen wegnemen. Heeft in eerste instantie niks met soep te maken. Dus dat is één belangrijk kenmerk. Ander kenmerk is dat je een triple bottom line hebt. Dus wat bedoelen we daarmee? Dat je een bottom line hebt die niet alleen over winst gaat. Nou, dat gaat wel goed, maar uiteindelijk dat je ook impact maakt en dat je een maatschappelijke waarde toevoegt en die ook heel erg expliciet maakt. Zoals nu ook bijvoorbeeld het aantal ontmoetingen. Maar nog een andere, en die is nog wel belangrijker, is dat je eigenlijk je hebt een platform business model waarbij je eigenlijk ook die ouderen weer in contact brengt met die jongeren en dat je daar een afzetmarkt mee faciliteert. Maar je ziet heel vaak dat daar een soort hefboom effect in zit. Dus dat betekent vaak dat in zo'n model sommige mensen voor misschien een iets lager bedrag of soms vrijwillig iets doen. En dat je dan in je business model daar een hefboom opzet. En dan ben ik wel benieuwd naar hoe dat werkt bij Oma Soep.
Ja, dat vrijwilligers dus veel gratis willen doen, bedoel je, voor ons? Of vrijwillig dat willen doen?
Ja, ja. Dus er zit eigenlijk een component in van een extra klantsegment. Dus aan de ene kant zie je wel dat er een segment is dat de oma's ook de maaltijden kunnen bereiden of daar iets doen. Maar ook vrijwilligers dan wel oma's of anderen die je uiteindelijk in je businessmodel faciliteert. Dus die dan een rol gaan krijgen en misschien iets minder betaald krijgen of in een andere manier een bijdrage doen.
Klopt. Nou ja, dat is inderdaad zo. Dus we commercieel verkopen soep en maaltijden. Maar op de sociale kant hebben we natuurlijk heel veel aan onze vrijwilligers die heel veel de sociale activiteiten runnen. Dus er gaat veel geld zitten en tijd en energie in de organisatie. Maar zonder je vrijwilligers ben je natuurlijk helemaal niks. Dus we zijn wel inmiddels een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland inmiddels. Met meer dan 1100 vrijwilligers in 10 steden. En ja, die zijn er natuurlijk op die kookdagen allemaal bij. En die moeten die connecties maken met die ouderen. En dat is soms voor die ouderen is dat het enige contactmoment dat ze wekelijks hebben. Dus,
ja, want als je dan die bekijkt als een segment in je businessmodel, wat is dan de propositie als je die vrijwilligers zou vragen waarom zij heel graag mee willen doen? Wat halen zij daaruit?
Ja, voldoening natuurlijk sowieso. Dus je merkt dat mensen sowieso vaker naast hun baan iets willen doen of naast hun studententijd dat willen doen. En vaak wat voor structuur wij hebben gedaan is of doen is, wij maken studentenbesturen. Dus bijvoorbeeld een stad in Maastricht wordt gerund door 6 mensen uit het studentenbestuur. Die kunnen gewoon eigenlijk heel vrij die stichting runnen een jaar lang. Dus dat is natuurlijk ook een bestuurlijke ervaring die ze meemaken. Ja, ja, ja. En op hun cv zetten dus en mee kunnen nemen. En ja, je leert er natuurlijk ook heel veel van door een jaar lang je eigen stichting te runnen.
Maar het is best wel even lastig, want dan heb je dus en je bedrijf wat je moet runnen, wat ook nog winstgevend moet zijn, of tenminste duurzaam. En daarnaast ook nog een vrijwilligersorganisatie opzetten. En
dat is denk ik ook wel uniek aan ons. Dus dat wij niet zeggen van nou, 50% van onze winst die geven aan een goed doel en succes ermee. Maar dat houden we ook echt in eigen huis. Dus we hebben iemand vast in dienst die de hoofdstichting in Amsterdam daar werkzaam is. En zij stuurt ook de andere stichtingen aan. En zorgt dat het allemaal in de goede baan wordt geleid. En dat er daar ook steeds meer ouderen worden geholpen.
Je wilt doorgroeien, je wilt impact maken. En tegelijkertijd zeggen jullie, wij houden vast aan dat concept. 50% van de winst geven wij aan de stichting. Knelt dat soms ergens? Dat je denkt, oh, als we die winst wel zouden hebben, zouden we misschien nog wel sneller kunnen uitbreiden, sneller doorgroeien.
Ja, je hebt natuurlijk, wij willen natuurlijk op een gegeven moment, we zijn snel aan het groeien. En we zijn op een gegeven moment ook op zoek gaan naar investeringen. En als je met investeerders praat, ja, die willen natuurlijk alleen maar winst maken.
Ja, en dan kom jij even aan. Nee, 50% van de winst, huppakee, gaat weg.
Ja, dat vinden ze dan niet leuk. En dat is natuurlijk dan ook een verschil in mening. Wij zijn er zeker van dat wij zo succesvol zijn. Omdat we dus 50% van de winst afstaan. Want daardoor hebben we ook veel hogere omzetten die je normaal gesproken misschien met een ander merk waar je geen sociaal karakter aan zit, niet had gehad.
Want je zegt, de klant is bereid om daar dus extra voor te betalen.
Ja, de klant is bereid om daar extra voor te betalen. Het verhaal van je merk wordt eerder doorverteld. Dus zo word je en veel bekender. En de klant is bereid om het in eerste aankoop te doen. En daarnaast is het natuurlijk super belangrijk dat het ook gewoon lekkere en verse soepen en maaltijden zijn. En
want daar zeg je inderdaad iets treffends. Patrick, ik kijk even naar jou. Kopen mensen nu oma soep omdat het gewoon heel lekker is? Of is het vooral vanwege dat sociale karakter? En waarom zou het belangrijk zijn om dat te weten?
Ja, John, dan moet ik je even iets eerlijk bekennen. Ik eet al heel lang oma soep.
Ah, kijk.
En ik was mij daar dus niet van bewust. Dus ik dacht,
oh,
is het een goede marketingboodschap? En eigenlijk dan een hele slechte, omdat je het puur gebruikt om als verpakking. Dus daarom was ik daar meer dan gemiddeld geïnteresseerd in. Maar wat je ziet bij dat soort producten, nummer 1, het moet echt iets zijn wat mensen willen hebben en bereid zijn voor te betalen. En dan komt het sociale verhaal. Dus als Patagonia kleding verkoopt wat er niet uitziet en wat niet duurzaam is, dan kun je die sociale boodschappen vergeten. Nee, ze is niet bereid om daarvoor te betalen. Dus ik denk ook wel dat in de oma soep aan de verpakking, ik had het verhaal nog gemist. Dus volgens mij ligt er nog wel een
werk aan de winkel.
Zeker, dat is ook niet de eerste keer dat we dat horen. Dus veel te doen.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer het businessmodel van oma soep. Zometeen praten we verder, maar eerst Patrick, er is nieuws over Netflix.
Ja, we hebben het natuurlijk regelmatig over in onze uitzendingen. En je zag in het eerste half jaar was daar een enorme krimp. Alleen nu hadden ze in het derde kwartaal er 2,4 miljoen abonnees bij. Dus dat is eigenlijk wel goed nieuws. Meer dan dat ze zelf hadden voorspeld, dat was 1 miljoen. En daarmee uiteindelijk komen ze uit op een totaal. Martijn, wat denk je hoeveel abonnees ze hebben wereldwijd?
Een stuk of 10, 20?
200
miljoen?
Veel meer.
223 miljoen.
Oh ja?
Ja, en daarbij zag je dat ze ook wel een uitdaging hebben. Want hoe ga je dan uiteindelijk zorgen dat je niet alleen maar op dat BIS-model vertrouwt?
Ja, want wat wel interessant is, hè, dit is nieuws van afgelopen week. Maar ja, waar het vooral om ging, is dat ze een nieuw premium model introduceren. Ze hebben jarenlang van de daken geschreeuwd dat abonnees nooit last zouden hebben van reclame. Maar op dat punt maken ze nu een grote draai.
Ja, dus we spraken er eerder over dat je ziet dat er heel veel geld steeds bij moet om die nieuwe content te kunnen creëren. En wat ze nu eigenlijk zeggen is, we zijn zo afhankelijk van die abonnementinkomsten als verdienmodel. We moeten eigenlijk ook een andere stroom vinden. En dat is één oplossing. Dus ze zeggen, een stuk inkomsten met een lager model. Dus dan ga je in dollars, moet ik even kijken, geen $10 betalen, maar dan ga je $7 betalen. En dan krijg je gemiddeld 4-5 minuten reclameboodschappen binnen een uur.
Ja, Videoland doet dit al, hè?
Ja, ja. En je ziet uiteindelijk dat ze moeten ook wel, want uiteindelijk zie je dat het abonnementstuk onvoldoende is. En een andere reden is wel belangrijk, is er worden heel veel wachtwoorden ook gedeeld. Dus ze schatten dat dat echt een heel groot aandeel is, waardoor ze eigenlijk willen kijken om die ook om te gaan zetten naar lagere abonnementen.
Nou, benieuwd hoe die strategie zich de komende tijd gaat ontwikkelen. In Nederland overigens nog niet, hè? Wij moeten nog even wachten.
En nog één andere vraag, hè? Dus in de eerste half jaar, toen de groeiverwachtingen achterbleven, hoeveel procent marktkapitalisatie denk je dat ze kwijt waren? Of de beurskoers kelderde met?
Die mag jij gokken.
Ja, jeetje. Min 20?
60%.
60%, wauw.
Dus dan zie je ook wel dat zo'n Reed Hastings die zegt, ja, wacht eens even. Als wij dus alleen op dat model zitten, op dat abonnement, we moeten ook naar iets anders.
Nou, duidelijk dus. We gaan dat volgen. Netflix vanaf komende maand dus met advertenties. Alleen nog niet in Nederland, dat even gezegd is. Martijn Kanters van Oma Soep is hier. Martijn, het gaat in dit programma vaak over ondernemers die aan hun model sleutelen en dan gaandeweg steeds iets verbeteren. Was er voor jullie ook een soort van decisive moment, een soort van pivot dat de boel echt in beweging kreeg?
Ja, ik denk dat het moment was dat we echt de supermarkt in kwamen. Dus we begonnen bij de Albert Heijn, daar hadden we de product pitch gewonnen. En daarnaast kwamen we ook in de Spar.
De product pitch?
Ja, de product pitch, dat is dus een jonge of net startende foodbedrijven krijgen de kans om voor de Albert Heijn, voor alle medewerkers, het zijn 20 bedrijven, zijn het om hun producten te laten proeven. En de 6 lekkerste die krijgen de kans om voor een jury ook hun verhaal te doen. En de jury kiest op een gegeven moment een winnaar. En die krijgt dan de kans om in 100 winkels, ja, dat is dan redelijk klein voor, bij de Albert Heijn, te starten met je product. En ja, oma Loekie was met ons mee en die heeft, die heeft een hele mooie speech gehouden.
Die heeft de jury verpletterd.
Ja, dat was, die waren unaniem het erover
eens. Hoe oud is oma Loekie?
En die is 75, nog niet eens zo heel oud. Dus ja, wel.
Maar nog hartstikke vitaal.
Ja, hartstikke vitaal, hartstikke gevat. Dus die wist precies op welke knop ze moest drukken bij de jury. En nou, ze heeft harten veroverd. Dus zo begonnen we.
En hoe lang geleden is dat?
Dat is in begin 2019 geweest. Dus,
en dat was eigenlijk jullie ticket naar het winkelschap van Albert Heijn?
Ja, dus daar zijn we daar in de zomer van 2019 zijn we daar begonnen met verkopen. Of laten we zeggen september 2019.
En inmiddels dus ook bij de Spar. En jij zegt eigenlijk, dat is het moment geweest waarop wij echt die groeisput hebben kunnen maken omhoog.
Ja, dat heeft heel veel gedaan met onze omzet. Toen waren we actief in één stad, dus in Amsterdam. Toen kwam bijvoorbeeld, kregen we de kans om Groningen en Utrecht erbij te doen, om daar stichting op te zetten.
Maar hoe heb je dat dan aangepakt met de productie? Want je gaf in het begin al aan van ja, we hadden oma's die deden er liever wat extra gember bij. Ja, ja, of oma's die deden het liever weer op hun manier. Maar dan wil je het, dan moet je het stroomlijnen.
Klopt, want dan moet je ook aan allerlei certificeringen voldoen aan, van de hygiëne. En ja, dus zijn we op zoek gegaan naar een productiepartner, waar gewoon de soepen worden gemaakt op dezelfde kwaliteit, dezelfde consistentie.
En spelen de oma's daar nog wel een rol in?
Ja, zeker. Die komen met de recepten. Dus zij hebben recepten. Dus een recept van de tomatensoep met verse basilicum van oma Nettie, die wordt gebracht naar de productiepartner. Die gaat het zo goed mogelijk proberen na te maken. Dat wordt nog een beetje getweakt natuurlijk hier en daar. En dan zo komen die soepen uiteindelijk tot stand.
Dus eigenlijk zeg je wel, als je nooit die stap had gezet om het in productie te gaan nemen in een fabricatieproces, was je dus nooit in staat geweest om die schaal te kunnen maken?
Nee, want oma Nettie heeft zo de tax qua uren. Dus die kan misschien 2 uur soep maken. Maar ja, nu, als je nu ziet hoeveel liter soep we verkopen per week.
Ja, hoeveel is dat?
Nou, we hadden volgens mij vorige week hebben we in totaal 30.000 soepjes verkocht. Dus nou, dat is dus 15.000 liter in een week al. Dus dat gaat echt wel heel hard.
Dat gaat knetterhard.
Ja. Was je daarbij bang dat op het moment dat je een productieproces opneemt, dat dan het ten koste zou gaan van het verhaal?
Ja, want veel, nou dat niet per se. Veel mensen hebben echt het idee van, nou, deze soep wordt echt gemaakt door ouderen. Dat is natuurlijk wel ook wel leuk ergens. Maar dat is natuurlijk niet echt mogelijk als je er echt over nadenkt.
Ja.
Ja, wat wel beter was voor het verhaal is omdat de sociale activiteiten er ook beter van werden. Want nu moest de oma's niet keihard doorwerken en mocht er niet gepraat worden tijdens het soep maken, bij wijze van spreken. Ja. Maar nee, nu was het gewoon echt weer recreatief soep maken. En ik heb nog een leuk receptje van dat. En kon er allemaal nieuwe recepten worden geprobeerd.
En wat doen jullie met die soepen? Die worden uitgedeeld? Of?
Ja, die worden uitgedeeld inderdaad. Dus tijdens corona konden we geen kookdagen organiseren helaas. Dus wat we toen hebben gedaan is soep aan huis gebracht bij ouderen. Om ook zo meer ouderen te bereiken. Dus nu gaan we op kookdagen nu soep maken. De soep die over is, wordt daar opgegeten voor de lunch, voor de gezelligheid. En alles wat overblijft, dat brengen we langs de deuren bij ouderen die niet makkelijk de deur uitkomen.
Het lokale winkeltje wat jullie hadden in Amsterdam is ook...
Nee, dat is dat hebben we gedaan. Om mee te beginnen wilden we daarmee beginnen, maar daar zat zoveel werk in dat we geen tijd hadden om nieuwe klanten binnen te halen. Dus zo bleven we niet echt groeien. Dus toen hebben we dus inderdaad gedacht van nou, nu, dit is echt het turnmoment. We zoeken een productiepartner om onze soepen te maken naar recept van oma. En de opbrengst gebruiken we weer om meer ouderen te kunnen helpen. En zo hebben we eigenlijk veel meer impact kunnen maken.
En als je nu mee wilt doen om als vrijwilliger, kan je dan naar de website en kan je dan opgeven? Of heb je een stop op moeten zetten? Of?
Nou, vrijwilligers helpende handjes kunnen we altijd gebruiken. Ook omdat we in 10 steden actief zijn. Nu zelfs komt er een 11e stad bij, Nijmegen. Dus die kunnen zich via de website opgeven. En dan kan je per stad kan je zien, nou, daar is een activiteit, kookdag of een soep aan huisdag. Zo heet dat dan, als we soepjes langs de deur brengen. En dan kan je jezelf daarvoor opgeven.
Hoe zijn jullie uiteindelijk ook bij de Spar terechtgekomen?
Eigenlijk gewoon aangebeld. En we hadden daar ook wat mensen die we kenden. Bij de directeur van de Spar, John van der Ent.
John van der Ent.
Ja, 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 die,
zelf ook een groot soepliefhebber.
Ja, die
liefhebber
ook
van al het soorten eten, denk ik.
Ja. Zo hadden we eigenlijk de kans om daar ook te beginnen. En Spar heeft heel veel leuke buurtwinkeltjes. En ook in steden natuurlijk. Maar dat is ook iets wat wel goed past bij ons.
Dat valt mij dan wel op, Patrick. We hebben het hier vaker over gehad in onze uitzendingen. Als je bij een supermarkt wilt binnenkomen, dan werkt het gewoon aankloppen, aanbellen. Ja. Ergens iemand kennen en vervolgens zeggen van, hey, hier zijn wij, dit is ons product.
Ja.
Vinden jullie het wat?
Ja, ja, vinden ze het lekker en vinden ze het verhaal goed, past het goed erbij en dan krijg je de kans en dan moet je jezelf bewijzen.
Als je naar jou, naar die categorieën kijkt, hebben we vaak ook in het programma gehad over de gewone food retail producten in een blikje of maar dan daarnaast zeg maar de ready to eat en ready to heat. Ja. Eigenlijk is die soep altijd al ready to heat. Maar zie jij in de kanalen dat daar een bepaalde vraag dan naar komt? Dus niet alleen in de supermarkt, maar ook bij bezorging of...
Ja, nou in de supermarkt sowieso is die convenience-categorie echt groeiende. Helemaal echt verse categorie. Dus wij zijn ook, dat was ook denk ik ook een belangrijk turning punt. Wij zijn op een gegeven moment ook na soepen verse maaltijden gaan verkopen. En daar proberen we echt hoogstaande maaltijden te verkopen. Niet echt van die normale kant-en-klare maaltijden. Maar echt ja, wat je bij wijze van spreken in een restaurant zou kunnen eten.
En dan staat er geen oma soep op, of wel?
Nee, dat is een goede. Dat was even een belangrijk...
Ja, dat is wel even een dingetje, ja.
Even een hersenkrakertje was dat. We dachten, we hebben dat oma's maaltijd genoemd. Dus we hebben een heerlijke rendang die veel wordt verkocht.
Dat had ik op zich ook kunnen bedenken.
Ja, dat is oma's rendang.
Oma,
maar wel dus van oma's soep natuurlijk staat erop. En merken we dus ook dat die categorie van verse maaltijden en verse soep, dat staat bij elkaar in het schap, dat dat heel erg aan toenemen is. Dat mensen echt zoekende zijn naar een snelle maaltijd. En wat ook relatief gewoon gezond is en super lekker. Ja, die kunnen wij dan bieden.
Ik heb jou ook wel eens horen zeggen, Patrick, één product is geen product. Dus deze diversificatie, dat juich jij toe.
Ja, absoluut. En ik denk ook, dan kan je uiteindelijk ook een ander spel spelen. Want ik ben ook wel benieuwd als je dan bijvoorbeeld oma soep naast een Unox soep zet. Wat kun je daarover zeggen in ingrediënt en gezondheid?
Ja, wij voegen geen suiker toevoegingen om het houdbaar, langer houdbaar te maken. We hebben daar een andere techniek voor om ze langer houdbaar te maken.
Is dat een soort geheim van de oma? Of,
ja, dat kan ik helaas niet. Nee, geintje. Nee, dat is dat wordt vaker gebruikt. Dat is gewoon een... hot fill techniek heet dat. Boven de 80 graden afvullen en vacuüm verpakken. En zo komen er weinig bacteriën bij.
En vanaf de fabrieken, hoe lang is die dan soep houdbaar?
Ja, dat zou soms wel 30 dagen kunnen zijn. En dan is hij ook echt vers. En ja, dan is hij ook gewoon, dan blijven gewoon alle vitamines goed behouden. En hoef je er dus geen rare E-nummers bij te stoppen. Om het langer houdbaar te maken. En zo blijft ook de soep best op smaak. En dat onderscheidt ons wel van de Unox soep.
En Juri van Pieter Pot, die zegt wij gaan impact maken door ook die grote fabrikanten het in potten te laten verpakken. Ja. Ga jij nog tegen die soepfabrikanten zeggen dat kan ook vers? Of...
Ja, ze hebben het geprobeerd overigens. En we hebben ook naast ze in het schap gestaan. Ze staan normaal gesproken niet in de koeling en wij staan dus in de koeling. En ze hebben ook geprobeerd om een verse soep te maken in de koeling. En toen hebben we naast ze gestaan, waaronder in de spar. En toen verkochten wij veel beter, omdat ik denk dat mensen gewoon niet die vers perceptie hebben bij Unox. Dus daar zijn ze weer mee gestopt.
Is wel een lekker gevoel, of niet?
Ja, dat is natuurlijk wel lekker, ja. Ja.
Jullie hebben de groei tot dusver uit eigen zak gefinancierd tot afgelopen zomer. Want toen hebben jullie een sharefunding campagne opgezet. Mensen konden dus mede-eigenaar worden van het bedrijf. Wat heeft dat opgeleverd?
500.000 euro.
En dat was naar verwachting?
Ja, dat was naar verwachting. We wilden dat minimaal ophalen en dat is gelukt. Dus dat is heel erg mooi. En
wat zijn voor jullie dan nu nog de grote uitdagingen? Is dat, hè, wat je zei ook al van goh, de omzet verdubbelt dit jaar. Ik kan me voorstellen dat misschien in de organisatie dat het hier en daar wat gaat kraken en piepen.
Ja dat is natuurlijk wat erbij komt kijken als je snel groeit. Dus dat merken wij nu ook in onze productie. Dus wat ik zei is dat we vorige week 30.000 soepen hadden verkocht al in totaal. En dat vraag je wel wat meer van je producent. En dat is denk ik in één keer zo'n grote stap. Is natuurlijk wat moeilijker dan geleidelijk. Dus, maar nu lijkt het wel alsof we dat goed onder controle hebben. Dus je groeit meer. Dus je hebt ook meer plannen dan. En je gaat meer mensen aannemen. En we willen uiteindelijk ook door heel Nederland ouderen helpen. Maar ook bijvoorbeeld in het buitenland. We gaan ook in België bij Spar soep verkopen.
Dus dat is de eerste internationale expansie?
Ja. Ja, we zijn ook al Curaçao verkocht ooit. Dus
okay, nou, dat niet telt dan, ook wel een beetje mee. Ja. Ja. Patrick, dan tot slot nog even naar jou. Wat leren we hiervan? Want we hebben vandaag een social enterprise. Die stellen ook een maatschappelijk belang boven het economische belang. Wat kunnen doorsnee ondernemers hiervan leren?
Nou, ik denk wel dat als je dat goed organiseert en dat je dan ook wel een echte meerwaarde kunt bieden, waardoor je dus op het schap ook opvalt en met een ander verhaal. Ik denk dat die heel erg belangrijk is. En je ziet natuurlijk die beweging met die B Corps, waar je ziet dat het sociale aspect veel belangrijker wordt. En andere zie ik ook wel. Kijk, je moet ook wel de juiste rol inschatten hoe je die ouderen in je businessmodel een plek geeft. Want als je daar te veel in vraagt, als ik bijvoorbeeld kijk naar je website, zie ik daar geen mensen die verantwoordelijkheid hebben op het gebied van leiding geven, et cetera. Dus en daar maakte je ook wel de slag om uiteindelijk te zeggen, oké, maar nu is het genoeg. Nu gaan we door naar productie en maken we het schaalbaar. Dus het is ook wel echt zoeken op welke manier je die kunt inschalen. Want anders krijg je dat qua schaal natuurlijk ook nooit voor elkaar. Dus ik denk wel dat dat twee hele belangrijke aspecten zijn. Alleen, ik zou toch wel ook de uitnodiging willen doen aan andere ondernemers en ondernemingen om te kijken, ja, hoe kan je nou dat sociale stuk daarin brengen, wat ook echt tastbaar is, zodat je uiteindelijk ook die stukje eenzaamheid dan in dit geval van ouderen kunt oplossen en die uiteindelijk ook een rol krijgen die ze eigenlijk altijd al hadden in de maatschappij.
Dan allerlaatste vraag nog even. Je zou aanvankelijk ook iets meenemen. Nou, dat is even vergeten. De flitsbezorger is nog onderweg. Ja. Als ik nu vanmiddag naar de Albert Heijn ga of de Spar, heb je nog een smaak waarvan je zegt, die kiezen?
Ja, de tomatensoep die is
erg populair.
Dat is mijn favorite.
Erg populair. Ja. En we hebben ook een rendang, dus de maaltijd die we kopen. De rendang die is ook heel populair. Dus ja, je kan daarmee beginnen. En daarna hebben we nog een heel ander extra assortiment wat ernaast staat. Dus,
Martijn Kanters van Oma Soep, dankjewel. En dat jullie nog maar heel veel van die fijne soepen mogen bereiden. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.